Ik weet niet of je dat herkent. Dat je soms gedurende een bepaalde periode geconfronteerd wordt met mededelingen, gebeurtenissen, boodschappen van mensen die te maken hebben met omstandigheden, met gezondheidszaken, problemen, ziekte, tegenslag, ellende. En dat dat dan in een bepaald ritme net iets te veel gebeurt, waardoor je dan merkt op een bepaald moment van het gaat op je drukken. En je weet ergens in je hoofd, ik heb een God die geneest en ik heb een Heer waar ik uit mag zingen, Great are you Lord. Maar dan kan het toch voelen alsof dat op je gaat drukken en dat je wordt weggeduwd voor je gevoel. En ik merk dan dat als ik dat bij mezelf bespeur, dat ik dan gaandeweg steeds weer door God op het pad wordt teruggebracht, waar ik met die dingen hem kan horen over wat daar gebeurt. Kan ontvangen wat hij daarin tot mij wil zeggen. Over hoe dat voelt voor mij, hoe ik daarmee om mag gaan, maar ook wat zijn waarheid daarin nou is. Als het gaat om de gezondheid van mensen en wat er voor nodig is om mensen gezondheid te geven, dan praat je over genezing, kom je dan eigenlijk er steeds weer achter hoe belangrijk dat is voor God. Hoe ongelooflijk belangrijk thema gezondheid en het benodigde genezen tot gezondheid voor God is. In Genesis 15, vers 26 openbaart hij zichzelf, zelfs met een van de kernnamen waarmee hij zichzelf openbaart, als ik ben de Heer die jullie geneest. Yahweh Rafa. Ik ben het die geneest. En Rafa betekent daar genezen, herstellen, heel maken. Dus ook niet een klein beetje genezen of een stukje, dat gaat echt over de hele mens heel maken. He, dus je ziet dat in Gods naam zit die genezing gewoon verborgen. En vandaar dat je in de psalmen ook terugleest, psalm 103, vers 2 en 3 bijvoorbeeld. Loof de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, komma, hij geneest al uw kwalen. Niet één vergeten, hè? Dus niet alleen vergeving pakken en genezing laten liggen. Dat klinkt uit die psalm naar voren. 147 vers 3. Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. En ik geloof dat dat de plek is waar God met je gaat spreken over dit thema. Dat hij tegen je zegt, ik genees wie gebroken zijn en ik verzorg je diepe wonden. Als wij het met elkaar hebben over genezing, dan hebben we het niet over een theologie die we moeten verdedigen of verklaren. Of omstandigheden die in een bepaald malletje moeten gaan passen. En dat we voelen dat het kraakt. Dan hebben we het over dit. Dat we bij onze hemelse Vader komen. Die zegt, is er gebrokenheid? Zijn er diepe wonden? Ik wil daar zijn als Yahweh Rafa. Als je geneesheer. Dus als we met elkaar in lijn van de richting die God ons geeft daarnaar kijken, dan willen we dat doen vanuit dat besef. Heer, er is sprake van gebrokenheid. Er is sprake van diepe wonden. En wat is de gemeente dan een mooie plek om dan samen te komen met die dingen. En dan te weten dat Jezus daar is, als de geneesheer, voor ieder van ons, niemand uitgezonderd, om dit niet als theologie weer even keurig op een rijtje te brengen, maar als geestelijke kracht, als omarming van hemelse Vader, in jouw leven te bevestigen en aan te brengen. Om daar te komen waar je als mens zo makkelijk weer bij vandaan gaat, namelijk het besef dat God erbij is. Hij geneest ons. Het thema gezondheid, genezing, raakt Gods hartverlangen voor ons. En het raakt ook ons hartsverlangen. Het is een kwetsbaar thema. En in dat kwetsbare zoeken mag ons hartsverlangen het hartsverlangen van God ontmoeten. Mogen die bij elkaar komen. En als we dat doen, dan ontdekken we dat God ons laat zien dat er waarschijnlijk, als we heel eerlijk zijn, niet heel veel dingen belangrijker zijn voor ons dan onze gezondheid. Het is toch zo? Ik bedoel, als je ergens last van hebt, hoe kan je dat in beslag nemen? Of als je iemand in je omgeving hebt, of mensen in je omgeving hebt die ergens mee lopen, wat kan dat je leven bepalen als je voor iemand moet zorgen? Of je ziet het leven uitdoven en alle emoties die daarbij komen kijken. Hoe ongelooflijk intens kan dat zijn? Dus het is niet alleen dat God dat belangrijk vindt, maar voor ons is dat ook belangrijk. En juist doordat er dan zoveel rond dit thema gebeurt, kun je bijna een soort van voorzichtigheid krijgen om dan maar heel moedig God te laten spreken in je leven. Ook over wat hij wil. Bijvoorbeeld omdat je het meegemaakt dat je de vellen van je knie hebt gebeden en het resultaat is uitgebleven. Zullen we het even zo zeggen. Of dat je het tegenovergestelde zag gebeuren van wat jij dacht en hoopte dat gebeurde. Het kan zelfs een trauma zijn in je leven. Wat helemaal vastzit. Het kan ook zijn dat er manieren van omgaan met het thema gezondheid en genezing zijn geweest in je leven die je zo tegen de borst hebben gestuurd dat je eigenlijk soort van aarzelend bent geworden om er überhaupt mee bezig te gaan. En als het erover gaat, dan voel je, dan denk je bijna, oh, kak, jammer, kunnen we het niet gewoon hebben over dat God goed is en andere dingen. Je voelt gewoon in je binnenkant, het is niet helemaal mijn ding. En dat is eigenlijk gek. Want toen Jezus op aarde kwam, was het wel zijn ding. En de mensen renden naar hem toe, omdat overal waar hij kwam, dat zullen we zo ook zien, de mensen genazen. Het kan ook zijn dat er bepaalde subculturen zijn binnen het christelijk leven, waar je een tijdje aan hebt gesnuffeld of deel van bent geweest, waar jij iets hebt meegemaakt waarvan je denkt, och, nee, aan mijn lijf geen Polonaise meer. Het kan zijn dat je merkt dat er om je heen lacherig wordt gedaan. Of je hebt een uitzending gezien her en der over charlatans in de christelijke wereld. Die dan onder het mom van God geneest dingen doen die niet kloppen. En je hebt dat gezien en je denkt, ja, inderdaad, er is wel heel veel nonsens. En al die dingen, die kun je ertoe brengen dat je eigenlijk merkt van, ik blijf er maar een beetje bij vandaan. En als ik dat merk, die neiging, dan voel ik dat God iets doet in mij. Dan voel ik dat hij zegt, en ik snap waar je bent. Ik voel waar je bent. En ik ben daar als hoge priester met mijn troost. Maar ik wil je daar niet houden, gemeente. Ik wil je daar uitredden. Ik ben de God die geneest. Die je ook geneest van je aarzeling en je weerstand. En de moeite en de pijn rond het thema. Ik ben de God die erbij is. En ik wil dat mijn woord de waarheid is. En zichtbaar wordt in de gemeente. Met alle fijngevoeligheid die de hemelse Vader en de Heilige Geest met zich meebrengen. Op grond van het volbrachte werk van Jezus. Wil ik jullie krachtig aanmoedigen. Om mijn woord in dit alles voorop te stellen. En alles te laten groeien naar de plek waar de waarheid klinkt. En daarom gaan we vandaag met elkaar moedig kijken naar hoe we genezing kunnen ontvangen en doorgeven. Want hoe belangrijk het ook is voor ons om hiermee bezig te zijn, we willen gelijk het perspectief pakken dat dit thema er is als een doorgeefthema. Dat Gods beloften er zijn om te ontvangen, zodat je ook kunt doorgeven. Juist ook als je zoveel andere dingen het meegemaakt door je leven, wil God je aanmoedigen. Oké. Waarom zou jij zo ongelooflijk zijn lastiggevallen met dingen vanuit het rijk van de duisternis? Zou het kunnen dat zichtbaar is dat de God die in jouw leven is, dat hij zo'n ongelooflijke kracht in jou heeft gegeven, dat er alles aan gedaan is om je te verlammen, zodat je dit niet meer gelooft of je niet aan vasthoudt? En daarom Vanuit de realiteit waar we vandaan komen, zeggen we, Heer, spreek tot ons hart vanuit uw woord. Wij ontvangen uw waarheid. Amen. Amen. En dan doen we dat, hoe mooi, in deze tijd, op weg naar Advent, op weg naar Kerst, vanuit Lucas 2, vers 10 en 11. Waar de engel tegen de herder zegt, wees niet bang. Want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit is de aankondiging van de geboorte van Jezus. En het mooie is dat als je nou gaat kijken naar de betekenis van het woord redder, soter, dan betekent dat redder, bevrijder, verlosser, genezer. Je zou hier net zo goed kunnen vertalen, vandaag is in de stad van David jullie genezer geboren. Dit is hoe God Jezus naar de wereld stuurde. En toen Jezus was opgegroeid en begon te preken, zegt hij dan ook, Lucas 4, citeert hij Jesaja, vers 18, de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezonden om aan armen het goede nieuws te brengen, om te genezen. Hij heeft mij gestuurd om te genezen, lieve mensen. Wat wordt er over Jezus verteld in de wereld? Het is een prachtig voorbeeld wat we mogen volgen, zeggen mensen. Dat is tegenwoordig best wel geaccepteerd. Maar wie heeft het doek gelegd over deze waarheid? Dat hij is gestuurd door God om te genezen. En waar begint hij dan? Wie gebroken zijn van hart. Net als in Psalm 147. Hij geneest wie gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Aan blinden het zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En dan zie je Jezus gaan bewegen en dan wordt het zichtbaar. Lees in Matthäus 4, vers 23. Hij trok rond in heel Galilea. Hij gaf onderricht in de synagogen. Verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk. Genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. En alle die aan kwalen leden en door allerlei ziekten gekweld werden, bezetenen, lijders, aanvallende ziekten, verlammen, werden bij hem gebracht. En hij genas hen. Dit is hoe Jezus in actie kwam, het geschenk van God. Kerst werd mens, zou je kunnen zeggen. En het was God die geneest. Dit hele idee dat Jezus dit zo belangrijk vond in zijn bediening, dat God dit zo belangrijk vond, dat een groot deel van wat er over hem geschreven wordt te maken heeft met de genezing van mensen. De reden dat daar een soort van doek overheen ligt, dat dat verborgen is voor veel mensen, heeft er alles mee te maken dat er een macht van de duisternis is die mensen haat, die jou en mij haat en die niet wil dat we dit geloven, dat we dit zien. Die wil dat we door alle teleurstellingen heen bij de pakken gaan neerzitten en dit niet meer kunnen of willen geloven. Johannes zegt, Johannes 10, vers 10, de dief komt alleen om te stelen, zie je, te slachten en te vernietigen. Maar Jezus zegt, ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Er is een dief die probeert jou te beroven van wat God voor je heeft. Er is een dief die jou wil laten geloven dat het aan jou ligt. Of dat de vraagtekens die je hebt en die je mag hebben bij God, hè, die we allemaal wel eens hebben, dat die jou mogen gaan domineren. Zodat je niet langer kunt gaan functioneren als vrij kind van God. Er is een dief die het zaad komt roven, hoorden we een paar weken geleden. Die wil proberen om wat God zaait in je leven, om dat weg te nemen, om je te bestelen. Maar gelukkig is er ook een Heilige Geest. De Geest van de waarheid. En die waarheid die maakt ons vrij. In Handelingen 10 vers 38 lezen we, u weet wat er in heel Judea is gebeurd. Te beginnen in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde, hoe God Jezus van Nazareth heeft gezalfd met de Heilige Geest en met kracht, hoe hij weldoende rondging en allen genas die door de duivel onderdrukt waren. Want God was met hem. Wat is de boodschap van Kerst? Immanuel, God is met ons. God was met hem. Immanuel, God is met ons. Hier is de genezer geboren. Weldoende. De Jezus van toen is de Jezus van nu. De Jezus die daar was, is nu hier. De Jezus die daar leefde, leeft nu in je hart door de Heilige Geest. Dezelfde kracht die in hem was, is dankzij de Heilige Geest aan ons gegeven. Om ons hierin te laten delen. En niets minder dan dit. De bewijzen tegen Jezus stapelden zich op. Maar was het waar? Alles leek tegen Jezus in te gaan. Het slachtoffer van een complot. Dood door moord. Maar wat was de uitkomst? De grootste overwinning aller tijden. De tekenen kunnen tegen jou lijken te zijn, tegen ons lijken te zijn. Maar geloof niet wat je nu ziet. Alsof dat de waarheid is. Ontkennen doen we niet. We laten God erbij. We zeggen, Heer, kom daar. En dan spreekt hij zijn woord van waarheid. Dan spreekt hij vanuit de hemel. Tot leven wat op aarde kapot is gegaan. Vandaar dat Petrus zegt, 1 Petrus 2 vers 24. Hij heeft in zijn lichaam onze zonde gedragen aan het kruis. Amen, we zijn vergeven dankzij Jezus. Je mag weten dat je schuld is weggedaan. En omdat de schuld is weggedaan, zijn ook de gevolgen van die schuld weggedaan. Daarom staat er, opdat wij zouden afsterven aan de zonde, dat is gebeurd dankzij Jezus, en gaan leven voor de gerechtigheid. Dat kan, want we zijn rechtvaardig geworden door Jezus. En dan staat er, door zijn striemen bent u genezen. Ook hier wordt Jesaja geciteerd. Dus zoals we een complete vergeving hebben ontvangen, mogen we de volgende gedachte misschien wel opnieuw in ons hart laten binnenkomen. We hebben ook de complete genezing ontvangen. En ik voel de spanning, ook als ik het uitspreek. Eerlijk, hè? Want ook mijn gedachten gaan er gelijk. En dit dan, en dat dan, en die dan, en zus dan, en zo dan. Maar zijn mijn gedachten bepalend? Is mijn gevoel bepalend? Het mag er zijn, maar het mag zich onderwerpen. Aan Gods gedachten. Aan zijn waarheid. Aan zijn woord. En als we ontdekken dat genezing voor God zo belangrijk is, dan mogen we ook ontdekken dat hij het dus niet alleen, ja, ik zou bijna zeggen, een optie heeft gemaakt voor zijn kinderen. Zo van, nou, er zijn kinderen die ervan mogen profiteren en anderen misschien niet. Hij heeft zelfs gezegd, het is een recht geworden. Het heeft een wettelijke grondslag gekregen. Als God het nieuwe verbond waar wij in leven, dankzij Jezus, de relatie die wij met God hebben, uitlegt in Hebreeën 8 vers 6, dan zegt hij daarover, Jezus is aangesteld voor een eerbiedwaardiger dienst, in die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere belofte. De belofte van genezing is niet zo van, nou weet je, ik pak een pakket, we stoppen ook genezing erbij. Hou eens even, nee, er is hier een rechtszaak geweest. En in die rechtszaak kwam ik als schuldige in de rechtszaal. Was er een aanklager en God als rechter en Jezus als advocaat. En op grond van het werk van Jezus werd ik vrijgesproken van de schuld. Niet omdat ik het heb gedaan, maar omdat hij het voor mij had gedaan. En omdat mijn schuld is weggedaan, zijn ook de gevolgen daarvan, inclusief ziekte, weggedaan. Je mag de vergeving ontvangen en je mag ook de genezing ontvangen die jou tot gezondheid leidt. Dat is het recht dat we hebben gekregen, want onze oude natuur is voorbij. Romeinen 6 vers 6 en 7, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is, zodat er een einde kwam aan ons zondige bestaan, met alle gevolgen van dien. We zijn niet langer slaven van de zonde. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Het is niet zo van, nou, misschien zijn we vrij, of het is fijn dat we vrij zijn, alhoewel dat wel waar is. Het is een recht. Als wij niet vrij zouden zijn, zou Jezus zijn werk niet goed hebben gedaan. Dan zou God een leugenaar zijn. Dan zou hij onrechtvaardig en onheilig zijn. En het niet verdienen God genoemd te worden. Dan zouden we niet kunnen zeggen, great are you Lord. Maar omdat hij rechtvaardig is, omdat hij heilig is, omdat hij de waarheid is, is de enige manier waarop wij deze dingen kunnen ontvangen in het besef dat wij dat dankzij hem ook zijn geworden. Anders waren we kansloos. Het is de enige optie. Het is echt een rechtszaak geweest. En God heeft recht gesproken. En de uitspraak was vrijspraak, volledig. Dit recht mogen we met elkaar ontvangen, leren uitpakken, leren hanteren. Dit is even het fundament. Maar God wil ons ook helpen bij hoe we dat doen. En dan zie je bijvoorbeeld in Jacobus terugkomen. Jacobus 5, vers 14. Als er iemand ziek is in de gemeente, laat hij dan de oudste van de gemeente roepen. Laten zij voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem weer oprichten. Hoe mooi is dat? En als hij gezondigd heeft, zal hem vergeving worden geschonken. Nu denk je toch, hey, we hebben toch gehoord dat onze schuld is weggedaan. Wat wordt hier nou mee bedoeld? Nou, als het gaat om de schuld waarvan we bevrijd zijn, wordt in het Bijbel het woord hamartia gebruikt. En dat is echt de schuld waarmee we schuldig stonden tegenover God, onze zondige natuur. Hier wordt een ander woord gebruikt, dat is paraptoma. En dat is niet zozeer zonde in de zin van dat er een juridisch probleem is ontstaan. Maar dat is eigenlijk, in het Engels staat er dan a deviation from uprightness and truth. Dus eigenlijk dat je van de waarheid, van de rechtvaardigheid bent afgedreven en dat je gewoon de focus kwijt bent geraakt op wie je bent in Christus. En als dat is gebeurd en als gevolg daarvan is er zoveel gedoe in je hoofd, in je lijf gekomen, waardoor de ziekte is gekomen. Joh, weet je, geen probleem, hè? Want de gemeente is een plek waar je met al je kleerscheuren gewoon mag zijn. En dan ga je naar de oudste zeggen, ja, en dan praat je en dan wordt er gebeden. En dan mag je ook weten, hey, die vergeving, die is er, hè? Maar die wordt jou dan ook geschonken. Weet je wat nou zo fijn is? Ik heb dat ook wel eens meegemaakt. Toen twijfelde ik heus niet dat mijn schuld nog aanwezig was in juridische zin. Maar dat ik met een schuldgevoel rondliep en dat iemand zei, maar hey, Jezus heeft betaald, hè? Je mag het ontvangen. Op dat moment wordt die vergeving die er is, die wordt jou geschonken door een broeder of zuster. Hoe belangrijk is het om vrijgesproken te worden? Als je fout hebt gemaakt of stomme dingen hebt gedaan. Dat is waar het hier over gaat. En dan zie je dus dat die genezing zichtbaar wordt. Dat is één van de voorbeelden. Een ander voorbeeld waarin je in de gemeente met genezing bezig mag zijn, is door de gaven van de geest te laten functioneren. 1 Korinthe 12, vers 8 en 10. De een krijgt van de geest het vermogen om wijsheid door te geven. Een ander het vermogen om kennis over te dragen. Een ander weer van dezelfde geest een groot geloof. Ander de gaven om te genezen. Een ander het vermogen om wonderen te verrichten. Het is zo mooi om dit te ontdekken met elkaar. We hebben allemaal de Heilige Geest gekregen. En Gods gaven zijn in ons allemaal aanwezig. Je hoeft niet te denken van, ik mis een stukje Heilige Geest. Maar in die gaven kan God kleur geven. Dat God deelt het toe zoals hij wil binnen de gemeente. Dat hij aan mensen gewoon een bepaald hart geeft. En een bepaalde moed en een bepaalde kracht en een stuk bediening. Zalving wordt dat in de Bijbel genoemd. Om dingen heel sterk te laten worden in die gemeente. Ik weet al van een aantal mensen hier rond dit thema, die zitten nu te kwispelen hoor. Die denken, wanneer gaan we bidden? Dat zijn de mensen die dus met geloof dit thema benaderen. En daarmee een heel aantal andere mensen, misschien wel de meerderheid, die daar veel minder actief geloof voor hebben, lekker meenemen. Nou is toch leuk? Ik ben zo blij dat ik niet alles allemaal in mijn eentje hoef te doen. Hoe heerlijk is het dat je gemeente mag zijn, dat er een paar zijn die daar weer moedig in zijn. En anderen zeggen, nou, ik ben hier weer goed in. Dat is het mooie van gemeente zijn. Hè, maar, dus dit gebruikt God ook. Waarbij we niet moeten vergeten dat we het ook weer niet soort van terugbrengen tot een klein clubje hobbyisten. Want hoe gaaf het ook is dat die elkaar vinden, is dit iets wat bij elke gelovige hoort. Markus 16 zegt namelijk, hen die tot geloof gekomen zijn, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Nieuwe talen zullen ze spreken. Slangen oppakken. Als ze dodelijk vergif drinken, zal hun dat niet deren. En ze zullen zieken de handen opleggen. En ze zullen genezen. Dit is het basispakket van een gelovige. Oeps. Nou weet je, ontspan. Maar ontvang. Ontvang. Laat het woord het doen in je leven. Kijk er niet van op dat er allerlei andere gedachten en emoties zijn. Kijk er vooral ook niet van op dat woord die dingen omarmt en beetpakt en zegt zo. En nu zal ik ze in het perspectief van Gods waarheid brengen. En dat is zoiets moois. En het leuke is, op een gegeven moment, Paulus die heeft dan schipbreuk met een groepje. Die drijft dan bij een eiland en dat blijkt Malta te zijn. En dan wordt hij gebeten door een slang. En dat schijnt een dodelijke slang te zijn geweest, want ze denken allemaal, nou, hij gaat dood. Maar dat gebeurt niet, want deze belofte had Jezus verteld. En dan gaan ze hem als een god zien, want hij sterft niet. En dat is vrij uitzonderlijk. Ook dat laat hij niet gebeuren. Zegt hij, nee, ik ben gewoon maar een boodschapper. Maar hij gebruikt die mogelijkheid wel om dat te doen wat die mensen nodig hebben. En dat lezen we in het laatste hoofdstuk van Handelingen, 28, vers 8 en 9. Dan gaat het over Publius. Publius was de gouverneur van het eiland, de belangrijkste man. Die was naar Paulus toegekomen, want ja, ging wel een bijzonder verhaal over die Paulus en die slang. En die lag ernstig ziek op bed, gekweld door koorts en buikloop. En Paulus ging naar hem toe, legde hem onder gebed de handen op en genas hem. Zo. Daarna kwamen ook de andere zieken op het eiland naar hem toe en kregen hun gezondheid terug. Dit is dus een heel aantal jaren nadat Jezus zelf lichamelijk op aarde was. Hè? We lazen net over de gemeente, hoe je dat doet. We lazen hier een bedienaar in actie, hoe je dat doet. En wij hebben die Heilige Geest. Je kunt soms zo bezig zijn met jezelf en wat niet werkt, dat je bijna vergeet dat we de wereld ingeroepen worden om dit goede nieuws te delen. Dat als je zieke mensen tegenkomt op je werk of in je omgeving, dat je dan met alle fijngevoeligheid die past bij de situatie ook de moed ruimte geeft om te zeggen, vind je het goed dat ik voor je bid? Stel je voor, hè, dat er iemand geneest. En dat er dan nog meer komen. Hoe ongelooflijk gaaf gaat dat zijn? En waarom zouden we niet met elkaar de verwachting hebben dat waar je misschien binnen zo wordt lastiggevallen met het tegenbeeld, dat juist als je en elkaar hierin stevige beet pakt en tegelijkertijd ook naar buiten toe zegt, ho, maar zullen we met moed uitdelen van wat Jezus ons heeft gegeven, dat we dan op twee borden tegelijk gaan winnen in het schaakspel? Zie het perspectief. Genezing is er om te ontvangen en om uit te delen. Nou, een paar laatste gedachten om met elkaar hier een goede, gezonde weg in te vinden. Dat vond ik wel een mooie. Een gezonde weg rond genezing. En dat heeft niks met balans te maken. Hè? Balans is van een beetje poldermodel. Nee, de gezonde weg, hoe kunnen we Gods woord eren en hoe kunnen we merken dat de Heilige Geest ons als gemeente meeneemt. Het allereerste, ik zei het net al, het belangrijkste is dat we met elkaar zeggen, wij willen een gemeente zijn die vasthoudt aan Gods woord. Die het werk van Jezus eert. En die allereerst, in het allereerste wat we zeggen, zeggen van, dit is de waarheid van God. Onveranderlijk. En onze ervaringen en omstandigheden, die mogen er zijn, maar die doen er niets aan af. Sterker nog, die worden daardoor naar zijn perspectief gebracht. Een andere gedachte is dat met dat we bezig zijn met gezondheid en genezing, het goed is, zonder daar iets aan af te doen, te beseffen, hé, wij zijn hier maar tijdelijk. We hebben een aardse tent, die wordt afgebroken. En wij zien uit naar de eeuwigheid die voor ons ligt. Dat zit ook in de gemeente. Dus ook als het kraakt en als mensen ons ontvallen. Ik las van de week, in een andere context, was een ouder iemand overleden. En toen stond er boven die kaart, stond bevorderd tot heerlijkheid. Dat dacht ik, wauw, dat is wel bijzonder. Bevorderd tot heerlijkheid. Laten we ook weer niet zo gericht zijn op het natuurlijke, wat tegenwoordig natuurlijk gaat alles om gezondheid en fit blijven en al die dingen, dat je vergeet, jongens, uiteindelijk is dit ook maar een fase. Doen we niks af van wat ik net gezegd heb. Het is belangrijk om het hele perspectief helder te hebben. Belangrijk ook is om, als je hiermee bezig gaat, is om jezelf niet te gaan overschreeuwen. Oh, de waarheid! En dan weg te blijven bij waar het stiekem nog zeer doet. Maar ook niet, zeg maar zo, in die pijn blijven hangen, dat je merkt dat God daar zijn waarheid niet kwijt kan. En daar heb je elkaar echt voor nodig. Dus als jij merkt van, ik heb een bepaalde kleur, ik ben een beetje blauw in dit thema, en er is iemand anders die is rood of geel of groen of weet ik wat voor kleur, zoek die dan op. Weet je wat nou het mooie is in de gemeente? Het moet juist een beetje schuren met mensen die hier wat verschillend mee omgaan. Omdat die elkaar vaak heel erg nodig hebben om de volle raad van God rond het thema naar voren te brengen. Dat is ook mooi om het samen te doen. We doen het niet alleen. En laten we met elkaar een grote verwachting hebben van wat God in onze gemeente en door onze gemeente wil doen. Als Jezus werd gestuurd als de genezer van de wereld en wij zeggen, Heer, great are you Lord, dan mogen wij dat stukje moedig met elkaar omarmen. Voor onszelf, voor de ander die hier zit of hierbij komt of hoort, maar ook voor al die mensen die buitenstaande Jezus nog niet kennen. Hoe gaaf zou het zijn als we gaan zien wat Paulus ook meemaakte, dat door alle druk heen en schipbreuk en weet ik veel wat, dat die wereld niet allereerst een mooi verhaal hoort van mensen die het allemaal keurig op een rijtje hebben, maar dat het betoon is van geest en kracht. Dat het is van, ja, joh, heb je alles geprobeerd? Ja, wij ook. En toen leerden we Jezus kennen. En wauw, Hij bracht wat we zelf niet konden. Hij gaf waar we zo naar verlangden. En weet je, het is er ook voor jou. Je mag het ontvangen. En dan gaan we met elkaar ontwikkelen dat we een fijngevoeligheid en een pastorale zachtheid hebben. En een tegelijkertijd een geloofskracht en een moed. We zeggen, en we pikken het gewoon niet. Hoezo? We gaan het niet uit de weg. Er staat over die tafel in Psalm 23... U richt voor mij een dis aan, een tafel aan voor de ogen van wie mij benauwen. Voor de vijand, zegt hij, maak ik de tafel klaar. Nou, we gaan nu samen het avondmaal vieren. Dat avondmaal heeft alles te maken met de gezondheid die Jezus wil brengen. In 1 Korinthe staat op een bepaald moment dat mensen helemaal dat tijdens die maaltijd het lichaam van Jezus niet onderscheiden. En dan staat er, zij aten zichzelf een oordeel. Misschien heb je wel eens gedacht, wat wordt daar nou mee bedoeld? Daar staat simpelweg bij, doordat ze niet onderscheiden dat het lichaam van Jezus eigenlijk genezing kwam brengen, waren er nog heel veel mensen ziek. Ze wisten simpelweg niet dat het lichaam van Jezus gegeven is voor de gezondheid van de mensen. Dus als wij met elkaar het avondmaal vieren, dan richt Hij die tafel voor ons aan, voor de ogen van wie ons benauwen, in de benauwdheid die je kunt voelen rond dit thema, zegt Hij, ik richt een tafel aan en daar laat ik mijn zoon aanschuiven. En die laat zijn wonden zien en door zijn striemen is jullie genezing geworden. En dan mogen jullie ervaren hoe ik met mijn genezende kracht jullie gedachten op orde breng, jullie emoties met liefde omarm en mijn genezing in jullie leven laat stromen. Lichamelijk, psychisch, geestelijk, wat je nodig hebt. Great are you, Lord. Groot bent u. We eren samen het werk van Jezus door het avondmaal. En we zeggen, Heere Jezus, dank u wel. U zag ons als uw geliefde kinderen die rondrennen en krijzen van geluk. Zo zijn we bedoeld. Niet om rond te lopen met allerlei moeite en lasten. Kom tot mij, zei u, als je vermoeid en belast bent. En ik zal je rust geven. Als er een juk is wat op je drukt, kom dan bij mij. Heere, zo willen we als gemeente bij u komen. En uw juk ontvangen. En dat is eigenlijk die rust en die vrede. En het juk van ziekte en ellende en psychische ongezondheid, fysieke ongezondheid, geestelijke gebondenheid, dat willen we aan u geven. We willen ons aan u toevertrouwen, Heer Jezus. We willen het bij u neerleggen. Neem het van ons af, ook als dat ons niet lukt. Als de pijn is en verdriet, woede en boosheid, grote vragen. Dan komen we nu bij u, Heer Jezus, als onze geneesheer. We erkennen dat u gezonden bent door de Vader, als het licht van de wereld, om ons genezing te brengen. En zo eren we uw lichaam, dat stukje matse wat we in ons hand hebben. Dat staat voor het lichaam waarvan gezegd wordt, door zijn striemen zijn wij genezen. En zo willen we dit eren. Dank u wel dat uw genezing zo ons lichaam mag binnenstromen naar de plekken waar het nodig is, in Jezus' naam. Heren, dank u wel dat u ons ook vrij spreekt. Dat we lazen in Jacobus dat als er sprake is van een besef van schuld, als wij vergeving nodig hebben, dat we dan nu van u horen, ja, je schuld is weggedaan, lieve schat. Je zonden zijn je vergeven. En daarom eren we het bloed van Jezus, dat vergroot is tot vergeving van al onze zonden. Dank u wel dat we dat mogen weten, dat we rein zijn voor u, rechtvaardig voor u staan. Dat we mogen weten dat het goed is. En zo eren we uw bloed, uw volbrachte werk in Jezus' naam.